Goedemorgen gemeente, goedemorgen gasten, goedemorgen luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger vanmorgen is dominee Harmani, predikant van de GKV in Best. Voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 is er vanmorgen kidspraise hierachter. We hopen er later ook iets van te horen natuurlijk. En voor de tieners is het tienergroep 1 en 2. Afgelopen dinsdagavond, 8 januari jongstleden, overleed onze broeder Henk van der Weert uit Marhezen. In de leeftijd van 91 jaar. Om gezondheidsredenen bezocht hij onze kerkdiensten al geruime tijd niet meer. Vooral de wat ouderen onder ons zullen zich hem herinneren als een markante man met een grote betrokkenheid op kerk en maatschappij. Zo diende hij de gemeente jarenlang als voorzitter van de commissie van beheer. Wij leven mee met zijn tweede vrouw Teunie, zijn dochter Francine en de andere kinderen en hun gezinnen. De begrafenis van Henk zal morgen 14 januari plaatsvinden in Driehuis, waar ook zijn eerste vrouw Francine begraven is. Voorafgaand aan de begrafenis zal een dankdienst worden gehouden hier in de Emmauskerk. Deze wordt geleid door dominee van der Dussen. De dienst begint om 11 uur. Vanaf 10:30 is er de mogelijkheid tot persoonlijk condoleren. Om broeder van der Weert te gedenken zingen we nu eerst Psalm 121, de versen 1, 3 en 4. En we zullen dat staande doen. Namens de kerkraad de gezegende dienst.
Onze hulp is de naam van de Heere, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Laten we zingen, opwekking nummer 194. De kinderen van Bijbel en tiendegroepen gaan nu naar hun eigen ruimte, heb ik begrepen. Wij nemen afscheid. En daar kwamen vanouds de 10 geboden langs. In Best doen we dat tegenwoordig zo, dat we, tenminste dat doe ik van mijn kant, dat we elke zondagmorgen als ik voorga, 1 van die 10 geboden eruit lichten. En dat we die proberen te verbinden met de actualiteit en ook al wel een beetje met het hele thema van de kerkdienst. Bij deze preek die ik vorige week al in Best heb gehouden, hoorde het eerste gebod, en met de zin die eraan vooraf gaat, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd, vereer naast mij geen andere goden. Vorige week heb ik dat verbonden aan het feit dat het de eerste zondag van het nieuwe jaar was. Dat zijn nu alweer een beetje vergeten, januari is er wel halverwege. Als je het nu hebt over de actualiteit, dan kun je eigenlijk niet heen om de Nashville Declaration. Nou, ik heb een beetje de buik al van vol, want je wordt ermee overladen van deze en gene. Maar het is wel goed om als kerk daar ook over na te denken. Ik vermoed zo, ik neem even aan dat u weet waar het over gaat. Ik kwam deze week een catechizant tegen, die wist het echt niet. Die had het helemaal gemist. Dus heel in het kort even. Het is een Amerikaanse verklaring over seksualiteit. Waarbij het ook gaat over hoe wij aankijken tegen homo's en transgenders. En dat is nogal stevig geformuleerd. Laten we het zomaar zeggen. Waardoor er ook waarschijnlijk weinigen onder u zullen zijn die zich daarin herkennen. Ikzelf heb hem ook niet ondertekend en was dat ook niet van plan. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe reageer je dan wel op? Want om nou mee te gaan huilen met de wolven in het bos en met de algemene verontwaardiging in Nederland lijkt me niet zo verstandig. Want is u ook opgevallen hoe de media deze verklaring hebben samengevat? Welke kernartikels eruit gehaald hebben? Dat is dit. Dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbintenis tussen een man en een vrouw. Oké, dat zeiden wij toch ook altijd. Maar dat pikken zij eruit en dat vinden zij dus de samenvatting van die verklaring die ze verschrikkelijk afschuwelijk vinden. En dan merkt u van, hé, wacht eens even. Het gaat er niet alleen tegen een ongenuanceerde verklaring, die veel strakker is dan wij misschien ook zouden zeggen. Maar het gaat er uiteindelijk ook om, en dan kom je bij het eerste gebod terecht, het feit dat er een God is, tenminste volgens die christen zou er een God zijn, die dan even bepaalt hoe wij zouden moeten leven. En dat het huwelijk alleen maar dit zou zijn, en dat het een man en een vrouw zou moeten zijn, en wat verbeelden ze zich wel. Uiteindelijk gaat het hun om dat zij niet willen accepteren dat er een God is die ons de wet voorschrijft. En op dat punt zullen wij inderdaad mogen zeggen tegen de wereld, zo niet. En op dat punt kunnen wij dus zeggen, hé, hoe doen we het dan wel? Als wij het gaan hebben over homo's en transgenders, inderdaad een heel ingewikkeld gesprek. Iemand heeft ook gezegd, het zijn twee verschillende gesprekken. Je moet ze niet alles op één hoop gooien, is allemaal waar. Maar als je dat gesprek wilt aangaan, begin dan bij dit eerste gebod. Ook zoals de catechisme dat heeft uitgelegd, de catechisme die zegt dat ik liever alles prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen Gods wil zou willen doen. Oké, dat is een principe, daar krijg je de wereld niet in mee, daar zijn wij christenen voor. dat we allereerst tegen God zeggen, wij vertrouwen u. Wij vertrouwen u ook als de God die ons bevrijd heeft. Wij vertrouwen dus ook dat al uw woorden en al uw geboden niet vervelend zijn. Ja, misschien voelen ze wel eens vervelend. Maar zeker niet bedoeld zijn om ons het leven moeilijk te maken. Juist om ons in de vrijheid te bewaren. En dat betekent dat we ook altijd op zoek mogen gaan naar de wijsheid van Gods geboden. Het kan niet gebeuren dat iemand zegt, ja, homorelaties, ja, dat, ja, ik heb er geen probleem mee, maar ja, van God mag het niet. Dat kan niet. Maar als God er problemen heeft, moet jij er ook problemen mee hebben. Als jij er geen problemen heeft, moet je eens teruggaan. Hé, maar wat heeft God dan gezegd? Misschien heb ik ook al verkeerd begrepen. Misschien heeft hij er ook geen probleem mee. Of zit het probleem ergens anders. Ga terug naar die God. Vertrouw hem. Laat hij het ons maar vertellen. Juist daarin willen we onze eigen weg gaan. Niet gestuurd door een Nashville-verklaring, maar ook niet gestuurd door de publieke opinie, maar gestuurd door die ene God in de hemel. Wij vertrouwen hem als de God die bevrijdt. Zijn woord is voor ons de hoogste wijsheid. Laten we zingen opnieuw. Opwekking 42.
En dat is een kanon. Ik stel mijn vertrouwen. Bekend lied. Ik denk dat het een idee is. Laten we het maar zo doen. Dat de mensen achterin in de zijvakken beginnen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. En op dat moment zet het middenvak in. Met hetzelfde tekst. En als we het allebei twee keer gezongen hebben. Dan is het liedje weer voorbij.
Laten we gaan bidden. Vader in de hemel, wij vertrouwen u. En we zijn hier nog gekomen om dat openlijk voor u uit te spreken. We vertrouwen u meer dan we mensen vertrouwen. We vertrouwen u ook meer dan we onszelf vertrouwen. Want soms zijn we het ook wel een beetje kwijt. Dan weten we ook niet meer goed hoe we nu verder moeten. Ook als kerken, als het gaat over de omgang met homoseksuelen, de omgang met transgender. We merken dat het soms ook een fel debat oplevert binnen de kerken juist. Ook tussen mensen die allemaal zeggen dat ze u willen dienen. En die allemaal zich willen baseren op de Bijbel, maar blijkbaar komen er samen niet uit. Daarom vragen we u, Vader, wilt u ons door de geest van Christus steeds meer laten zien wat u belangrijk vindt, wat u goed vindt, waar het voor u om draait, zodat we ook steeds beter leren begrijpen en inderdaad ook kunnen toepassen. Midden in deze wereld die zo haar eigen ideeën heeft, die afgaat op wat men zelf vindt en voelt. Maar wij voelen liever en wij stemmen ons gevoel veel liever af op wat u zegt en op wat uw geest in ons uitwerkt. Vorm ons gevoel, vorm ons geloof, vorm ons vertrouwen in u. Wilt u daar deze kerkdienst voor gebruiken? Bedankt u dat we hier samen mogen zijn. Bedankt u dat we ook hier mogen zijn als mensen uit verschillende kerken tot op heden. Bedankt u voor de toenadering die er is tussen vrijgemaakt en Nederlands gereformeerd. Wilt u die toenadering ook versterken, juist door wat u ons geeft. Want u bindt ons samen. U brengt ons bij elkaar. Wilt u ons op die manier ook samen verbinden door uw evangelie. Dank u wel voor uw Zoon die hier gekomen is. We gaan zo meteen luisteren naar wat hij ons gezegd heeft. Wilt u het in ons hart prenten? Wilt u ons daarmee moed geven? Wilt u ons wijsheid geven om Jezus wil? Amen. We gaan uit de Bijbel lezen Matteüs 5. Versen 11 tot 16. En het is mij gezegd dat het wordt voorgelezen door Els van der Veen.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
We zingen daarbij Psalm 18, vers 8 en 9. Vanmorgen zou ik met u willen nadenken over kerk zijn in deze tijd. Afgelopen jaar was er ook weer de publicatie over hoe weinig mensen nog religieus zijn in Nederland. En dat het aantal seculieren, zeg maar, inmiddels de meerderheid vormt. Laat staan dat wij als christenen een meerderheid zouden zijn. Eigenlijk zijn we dat nooit geweest, hè? Ook in Nederland niet. Wel dat christenen dat Nederland een christelijk land heette. Want op een of andere manier, ja, had het wel invloed. Maar het aantal belijdende christenen is in Nederland altijd een minderheid geweest. Alleen, het wordt dus ook wel echt ingepeperd. En dat, ja, dat was dus deze week ook duidelijk weer het geval. En dat voelt niet altijd prettig. Zo van, ja, stop nou eindelijk eens een keer met jullie domme gedoe. Word er eindelijk eens een keer wakker, doe eens een keer normaal mee. Hey, we waren altijd een beetje in de lead. En nu worden we opgeroepen om vooral volgers te worden. Is dat de bedoeling? Dan is het mooi om terug te gaan naar het onderwijs van de Heere Jezus. Je merkt bij hem dat hij er ook niet van uitgaat dat jij als christen in de meerderheid zult zijn. Dat het eigenlijk onze normale positie is om in de minderheid te zijn. Speciaal is dat het geval in wat we lazen in hoofdstuk 5 vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. En u weet hoe dat gaat met zout. Zout is altijd in de minderheid in de pan. Zodra het in de meerderheid komt, dan is het oneetbaar. Maar het is ook niet nodig dat het in de meerderheid zal zijn. Een klein beetje zout heeft al een enorme werking. En eigenlijk is dat wat Jezus ook bedoelt. En waarmee je ook iets vertelt over het geheim van Gods koninkrijk. De meeste koninkrijken in deze wereld moeten het hebben van machtsvertoon. En zo nodig van geweld, of in ieder geval het dreigen met geweld. Denk aan wat er op dit moment in Oost-Europa gebeurt. Een machtsopbouw van de kant van Rusland. En een machtsopbouw er tegenover van de kant van de NAVO. En in Oost-Azië, China tegenover Taiwan en overal. Laten zien, wapengekletter, liever niet gebruiken, maar toch laten zien. Wij hebben meer, wij hebben betere technologie, wij hebben een betere economie, wij hebben meer mensen. Wij hebben meer, wij kunnen meer. Dus ga voor ons aan de kant. Het koninkrijk van God werkt niet met geweld. Het koninkrijk van God heeft dus ook niet nodig dat er een meerderheid is in de samenleving die stemt voor de ChristenUnie of zo. Het koninkrijk van God werkt met de kracht van de Heilige Geest. En dat is vaak heel verborgen, maar minstens zo effectief. Het dwingt mensen niet om ergens naartoe te gaan, maar het werkt van binnenuit. Het verandert mij. Het raakt mij. Heel opvallend is in de wetten van Mozes dat wanneer men daar offers brengt, een dier, maar ook spijsoffers of hoe je het ook maar noemen wilt, van meel, dat er ook zout bij moet. Inderdaad, het is maar een kleine hoeveelheid relatief. Voor zout trouwens nog best nog wel veel, maar goed. Reken het hele offer een kleine hoeveelheid. Valt ook niet echt op. Je hoort er ook bijna nooit meer wat van. Maar het staat wel even in de wet. Doe er zout bij. Waarom? Want inderdaad, je ziet het niet terug. En je ruikt het waarschijnlijk ook niet terug als het verbrand wordt. Maar het is dat God zegt, ik wil een offer als het ware waar pit in zit. Ik wil een offer waar jij als het ware ook je ziel in gelegd hebt. Waar jij met heel je geloof ook achter staat. Niet alleen maar, nou God, hier hebben we het groots. Ziet er geweldig uit, hè? Mooi cadeau, hè? Maar ook dat je zegt van, Heere, hier ben ik. Ik kom hier zelf ook in mijn offer naar u toe. Nou, dat is de manier waarop wij vandaag kerk zullen moeten zijn. Niet door ons groot te maken, maar juist door de kracht van de Heilige Geest in onszelf eerst te laten werken en dan ook aan anderen te laten zien. Een paar voorbeelden. Het is een probleem in bedrijven. Het is een probleem op school. Het pesten. En wat gebeurt er bij pesten? Voor het gevoel van degene die gepest wordt is het als volgt. Ik ben het mikpunt. En iedereen is tegen mij. Het gevoel dat er een grote kring om je heen is. En zij hebben het goed met z'n allen. En ik hoor daar niet bij. Zijn het ook allemaal pestkoppen? Meestal niet. Meestal zijn er maar een paar die dat een beetje ook vervelend doen. En die inderdaad allerlei gemene geintjes uithalen. En de rest, nou ja, die doet gewoon niks. Nee, want het is ook maar verstandig om niks te doen. Want voor je het weet, ben jij de volgende die gepest wordt. En lig jij er ook uit. Dus doe ik dat maar niet. Nou, het is wel typisch een punt waar je dus als christen verschil kunt maken, hè? Dat jij uit die kring stapt. En dat jij als het ware naast die gepeste gaat staan. En zegt, als je iets tegen hem hebt, heb je iets tegen mij. Oeh, wel spannend. Maar wel goed. En daar hoef je dus niet de meerderheid voor te hebben. Want je zult zien, zodra mensen die pestcirkel doorbreken, hé, dan valt er ook iets weg, dan wordt opeens de verhouding anders. Dan is het niet meer die ene die we eruit gooien, maar is het opeens dat we tegenover elkaar komen te staan. En dan is de lol voor de pestkoppen er opeens ook vaak van af. Van ja, nee, ze willen natuurlijk geen ruzie hebben op de afdeling. Ze willen geen probleem hebben in de klas. Dus nou, laat dan maar. Je hoeft niet altijd in de meerderheid te zijn om iets te kunnen doen. Een ander voorbeeld is van de mensen die hun positie graag gebruiken om er zelf ook wat beter van te worden. De graaicultuur. En die heeft altijd nodig dat hun omgeving dat ook wel laat geworden. Die kijkt weg van ach, nou ja, zolang ik er maar geen last van heb, ga je gang maar. Want wie weet komt er voor mij ook een keer wat leuks wat langs. Jij als christen kunt weer het verschil maken. Dat jij zegt van nee, het gaat er niet om dat ik mijn eigen belang zoek. Het gaat er niet om dat ik ook maar kijk van waar kan ik nog een voordeeltje vandaan halen. Het gaat niet om mijn eigen belang. Het gaat mij om het dienen van God en het recht doen aan mijn naaste. Op die manier kun je een bepaalde cultuur doorbreken, ook in je eigen bedrijf. Of beter gezegd misschien een cultuur in stand houden van integriteit. Omdat jij daar ook naar doet. Want dat is het punt, hè? Als je mensen naar vraagt, vindt u integriteit belangrijk? Zeggen ze allemaal, uiteraard. Bent u tegen corruptie? Helemaal. Maar het ook doen. Het volhouden. En waarom niet? Nou ja. Waarom zou je nou een dief zijn van je eigen portemonnee? Als je nou een leuk voordeeltje langs ziet komen, pik in toch? Doet iedereen toch? Waarom zou je het anders doen? En dan merk je de kracht van het christelijk geloof. Want inderdaad, als je niet meedoet met pesten, als je niet meedoet met graaien, je wordt er niet altijd populair van. Doe niet zo flauw zeg. Denk jij soms dat je beter bent dan wij? Dan moet je ook heel goed weten waarom je dat doet. Inderdaad niet uit eigen wijsheid, maar omdat je God vertrouwt. Laat de mensen maar proeven dat jij iemand bent die zich vrij voelt om goed te doen. Omdat hij genoeg heeft aan wat God hem geeft. Laat de mensen maar jaloers worden op van, tjonge, jij durft. Hoe durf je dat? Je bent helemaal niet bang om uit de kring te vallen. Je bent helemaal niet bang om om even met een nek aangekeken te worden. Wel nee, want er is een God die mij aanvaard heeft. En dat geeft me zoveel ruimte, dat geeft me zoveel vrijheid. Daar leef ik in. Laat ze mij jaloers worden. Laat christen vooral niet zijn, oh die mensen die mogen niks. En die hebben altijd overal kritiek op. Laat christen zijn, hey die mensen, die durven ook gewoon eerlijk te zijn. Die durven recht uit te zijn. Maak ze maar jaloers op je barmhartigheid en maak je maar geliefd door je barmhartigheid. Hey, je wordt je niet altijd populair mee. Maar uiteindelijk zullen mensen ook zeggen, het is toch wel mooi. Als je zo durft, als je zo kunt zijn, als je zo niet op jezelf gericht, maar op een ander. En niet alleen maar met mooie woorden, maar dat hij er ook naar doet. We zijn dat misschien wel een beetje verleerd. Want, nou ja, de normen van het geestelijk leven, dat waren vroeger ook normen die vrij breed werden gedeeld in de maatschappij. In de tijd dat gisteren ook een minderheid waren, maar wel invloed waren. Zij waren dat zoutende zout, dat drong overal door. Integriteit was belangrijk, eigenbelang, daar moest het niet om gaan. Je merkt nu dat met het minder worden van de christenen, de maatschappij zich ook steeds meer loszinkt van die christelijke normen. En dat betekent dat wij ons opnieuw moeten bezinnen. En niet alleen maar door heel strak vast te houden aan het oude, maar juist door te laten zien waar het om draait. God die ons moed geeft. God die ons ruimte geeft. God die ons vrijheid geeft. De ruimte, de vrijheid om recht te doen. De vrijheid om te dienen. En niet alleen maar om gediend te worden. En voor jezelf te werken. Laat mensen maar weer jaloers worden op het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Die niet gekomen is om Heer en Meester te willen zijn, maar allereerst om ons te willen dienen en zijn leven voor ons te geven. Zodat mensen dat ontdekken als het weten van het christelijk geloof. Laat het vooral niet zijn, oh die christenen zijn tegen homo's. En die christenen zijn tegen dit en de christenen zijn tegen dat. Maar de christenen zijn misschien wel degenen waar homo's zich het meest bij welkom mogen voelen. Want iemand schreef deze week dat 94% van de Nederlanders is voor het homohuwelijk. Ja, vraag even door. Wil dat zeggen dat ze enthousiast erover zijn? Oh, veel meer van, laat ze. Als die mensen er nou gelukkig mee zijn, nou, doe maar hoor. Wat mij betreft mogen ze, zolang je mij ook maar laat doen wat ik wil. Dat is niet echt liefdevol, hè? Dat gewoon lekker langs elkaar heen kunnen leven. Tolerantie betekent dan vooral, laat me met rust. Laat ik jou ook met rust. Christelijke liefde is dat je oog hebt voor de ander. Dat je hem ziet. Dat je haar ziet. Dat je naar hem luisteren wil. Dat je iets voor hem over hebt. Dat je geven wilt. Dat je ruimte wilt maken voor iemand. Dat je geïnteresseerd bent in zijn vragen, in zijn zorgen, in zijn moeite. Laat de christelijke kerk inderdaad een plek zijn van, niet maar van tolerantie, maar van liefde. Dat is veel mooier. Ik noemde u hoofdstuk 5 vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar dan komt er iets achteraan, hè? Als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. En wat mij opviel was dat bij die tweede zin eigenlijk veel meer woorden krijgt dan het eerste zinnetje. Het eerste zinnetje, jullie zijn het zout van de aarde. Oh, mooi gezegd. Dat willen we ook graag. Dat wij pittige mensen zijn, dat wij iets betekenen voor de samenleving. Mooi, gaan we doen. Ja, zegt Jezus, maar gebeurt dat ook? En vrij uitvoerig, als het zout zijn smaak verliest. Ik kan zomaar, hè? Dan zijn we samen een kerk. Wat is kerk ook alweer? Kerk komt van het Griekse kuriake, van de Heer, van de kurios. Maar draait het ook altijd om die Heer? Draait het om de kurios? Draait het om Jezus Christus? Draait het om God? Of is het toch ook elke keer weer? En dat gaat zomaar, hè? Ja, maar mijn mening, hoe ik denk dat het ook in de kerk zou moeten gaan. En wat ik gewend ben, waar ik me thuis bij voel. En noem maar op. Is het ook de Heer? Of ben ik een beetje Heer? Is ons geestelijk leven echt leven vanuit de geest? Of vooral ook vanuit mijn eigen gevoel, mijn eigen beleving? Het is altijd goed om jezelf als christen daarop te bevragen, in de spiegel te kijken, in de spiegel te kijken van Gods woord. Wie ben ik? Waar leef ik voor? Daar zijn we als kerk mee bezig. En het is daarom ook goed dat we elke zondag hier zijn en dat we elke zondag ons laten gezegen door onze God in de hemel. En mensen zeggen wel eens van, jongen, die preken van jou, het is ook altijd alsof het nooit helemaal goed is met ons. Als dat altijd weer beter moet. Nou, in zekere zin is dat ook zo. Ik denk dat het voor ons verstandig is, voor mij voorop, maar voor u zal dat niet anders zijn, dat je erkent, zoals de catechist ook een keer zegt, wij zijn nog maar beginnelingen. We zijn leerlingen van Jezus Christus. En we weten ook uit het boek Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat die leerlingen van Jezus altijd het gevoel hadden van, nou, maar inmiddels weten we het wel hoor. Oh ja, en nu gaat het zus, en dan gaat het zo. En Peter, die zou het Jezus wel even gaan vertellen, want hij had dat inmiddels wel door. En dat elke keer weer zei Jezus tegen Peter, zei van, nee jongen, jij bent meer bezig met de belangen van mensen dan het belang van God. Nou, dat is iets om voor jezelf ook altijd te beseffen. Laat ik niet me verbeelden dat wij het al wel weten en dat wij het wel goed doen. Ja, doe goed, doe dat vooral. Maar doe het als leerling, blijvende leerling van Christus. Als we die houding vasthouden, leerling zijn. En niet van, oh, ik weet het al wel. Misschien is die Nashville-verklaring juist daarom ook zo aanstootgevend, omdat hij dat uitstraalt. Hè? Wij weten het wel. Dat is ook niet zo verstandig. Dat is ook niet de manier. Inderdaad, de wereld moet dat ook niet. God wil het uiteindelijk ook niet. Hij wil geen eigenwijze christenen. Hij wil leerlingen van Christus die zich door de geest laten leiden. Ik wil er ook nog toepassen op het feit dat ik hier sta als vrijgemaakte predikant uit Best, die dan nu vandaag kanselruil heeft met dominee Daniel Timmerman. Hij staat bij ons. En dat hoort bij dat hele proces waar Daniel en ik ook bij betrokken zijn, heel van nabij, dat we proberen om die Nederlands gereformeerden en die vrijgemaakt gereformeerden weer bij elkaar te brengen. Niet alleen dat we elkaar weer zien zitten en elkaar zien staan, maar zelfs dat we één kerkgemeenschap gaan vormen. Eén landelijk kerkverband. Nou, terecht dat heel veel mensen zeggen van, moet dat nou? En waarom moet dat dan? Ja, waarom moet dat? Waarom wil je dat? Laat inderdaad niet zijn om samen sterk te kunnen zijn in deze wereld. Ja, want we zijn al een minderheid. En we worden steeds meer nauw gedrongen. We hebben elkaar dus nodig. En laten we ze bij elkaar gaan. Dan hebben we meer stevigheid. Ja, wat voor stevigheid? Dat je een groter aantal hebt. Dat je straks niet maar een gemeenschap hebt van 30.000 Nederlands gereformeerden. En samen met 100.000 vrijgemaakten zijn we met elkaar wel 120, 130.000. Nou stellen we wat voor. Als het daarom gaat, vergeet het maar. Want dan kruip je te veel op elkaar. Tegenover die boze buitenwereld. Dan ben je als het ware klonterend zout. En dat voelt misschien wel even goed, maar je hebt veel minder effect. En de wereld zal je ook alleen maar zien van, oh ja, dat zijn die gereformeerden die het altijd beter weten. Laten we ons maar blijven verspreiden, hè? Wat u ook doet. U blijft niet de hele week hier zitten. U gaat zometeen weer naar huis, u gaat morgen weer naar uw eigen werk, naar je eigen school. En je bent op je eigen plek christen. Laten we dat kerkelijk doen. Laten we dus vooral bijvoorbeeld niet gaan zeggen, wij moeten nu best en vrijgemaakt Eindhoven en Grits gereformeerd Eindhoven en Nederlands gereformeerd Eindhoven allemaal bij elkaar brengen en dan zetten we een mega kerk hier neer, ergens bij het Evoluon of zo. En dat zal iedereen er groots van denken. Dat is helemaal niet het ideaalbeeld. Wat veel mooier is, dat ieder op zijn eigen plek leeft, werkt en laat zien dat hij Christus is. Maar wel, en dat is de reden waarom we samen gaan, dat je laat zien, hé, die christen zijn niet alleen maar mensen die het altijd beter weten dan de anderen en ook altijd beter weten dan elkaar, die elkaar ook weer de tent uitvechten, die zo heel goed zijn om elke keer weer een kerkelijke breuk tot stand te brengen. Maar uiteindelijk zijn dat mensen die als leerling van Christus, want dat is het, hè, leerling van Christus, dat je één Heer hebt en je door die één Heer laat gezeggen en die daarom elkaar ook weten te vinden. We zijn vaak jaloers op de christelijke gemeente van Handelingen 2 en Handelingen 3 en Handelingen 4 en zo. Prima. Zoals het was in het begin. Maar wat was het toen? Een van de termen die je daar heel veel tegenkomt in het boek Handelingen is het woord eensgezindheid. Dat is niet dat je allemaal dezelfde mening hebt. En zeker ook niet dat je allemaal hetzelfde karakter hebt. Echt niet. Maar wel dat je allemaal dezelfde richting hebt. Ik luister naar die ene Jezus. Ik luister naar die ene God. Hij weet het. En die Jezus, dat is mijn genade. Dat is mijn leven. En ik ben zo dolblij dat Hij zich voor mij heeft ingezet. En dat zal iets doen aan onze wereld. Als mensen merken dat wij niet maar zomaar een fanclubje zijn, maar dat we een beweging zijn van mensen die aangetrokken worden en die daarom ook samen op kunnen trekken, omdat ze niet zichzelf zoeken, maar God en de hemel. Wees maar zwak in de wereld. Want juist op die manier ben je sterk tegenover de duivel. De duivel die altijd werkt met mensenmacht, grote organisaties. Laat maar wat geweldigs zien. Jezus was ook zwak in deze wereld, maar daardoor sterk in de Heilige Geest. Hij was trouw aan zijn Vader. Afrondend. We zijn in de minderheid, wees daar maar gelukkig mee. Zoals Jezus ook zegt, gelukkig zijn jullie wanneer jullie omwille van mij uitschelden. Nou, als ik word uitgescholden, voel ik me niet echt gelukkig. Hij zegt van, wees maar gelukkig mee. Waarom dan? Waarom is dat nou zo mooi? Omdat je daarmee juist weer leert om verbonden te zijn met onze God in de hemel, in zijn Zoon en daardoor met elkaar. Je leert om weer nederig te zijn als Jezus, die ook uitgescholden werd, maar niet terugschold. Je leert smaakvol zijn als Jezus, die zo zich maar echt een eenling voelde, door iedereen in de steek gelaten, maar die toch volhield en de duivel overwonnen heeft. Hoe heeft hij de duivel overwonnen? Gewoon door zijn trouw aan zijn hemelse Vader. Daar kwam niets of niemand tussen. Wees gelukkig als je in de minderheid bent. Wees gelukkig als je misschien aan de kant geschoven wordt, want dan drink je weer naar die persoon die al aan de kant stond, Jezus, maar die nu in de hemel zetelt. Amen. Laten we zingen opwekking 575. Dan krijgen we nu de mededeling vanuit de gemeente door de ouding van dienst. En ook de voorbede die vandaag wordt gedaan door broeder Nico van Dijk.
Mijn naam is Wim Mooiweer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Hermanni en ik hier voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u of jij van harte bij ons welkom. Wanneer je graag samen met iemand wil bidden of doorpraten over deze dienst, is er voor gelegenheid in de stilteruimte. Daar staan mensen voor u klaar die dat graag met u willen doen. Van harte welkom ook daar. Vanmorgen wordt muziek gemaakt door ons natuurlijk allemaal, maar ook door Jaap en door Hans. De collecte deze dienst is voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. De bloemen van vandaag gaan als goed van de gemeente naar Peter en Hetty van der Weijden. Ze wonen in Oostelbeers. Wie wil die bloemen wegbrengen? Ja, dank u wel. Afgelopen vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging hebben alle netwerkpartners in het bijzijn van de wethouders Yasin Toronoglu het buurtcontract van de wijk Mensport ondertekend. Ook wij als Emmauskerk hebben onze handtekening eronder gezet. Het jaarthema is verbinding. Gezamenlijk wordt ingezet op meer sociale samenhang en op verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare inwoners. We zijn blij dat we daar ons steentje aan mogen bijdragen. Wilt u er nou meer over weten, dan vindt u het buurtcontract in de kast in de hal. Of schiet Jan Door of Jacqueline Lanting even aan, ze vertellen u er graag meer over. Dan heeft u in de contactsleutel al kunnen lezen, het is ook al aangekondigd dat de kerkenraad dinsdagavond 29 januari een gemeenteavond organiseert. In het eerste deel van de avond zal de Evolente de commissie van beheer verslag uitbrengen en de begroting voor dit jaar 2019 presenteren. Het tweede deel zal in het teken staan van het project Emmaus Kerk 2030. Op de gemeenteavond willen we in gesprek gaan over onze verlangens en dromen voor de gemeente in de toekomst. We hopen dat u allemaal komt. We hopen natuurlijk ook op opkomst van veel jongeren. Dan hebben we volgende nog na een geslaagde leeskring over het boek Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas. Willen we in februari gaan starten met een tweede leeskring. Dit keer behandelen we het boek Oefenruimte van Sake Stoppels. Dit boek staat momenteel in de belangstelling. Het gaat erover hoe je als gemeente een gemeenschap van leerlingen kunt zijn. Het boek geeft een gedegen aanzet voor het gesprek over kerk zijn in deze tijd. We hopen er met elkaar handvatten uit te halen ter verdere groei en bloei van de Emmauskerk. Dominee Ad van der Dussen zal de kring leiden. De leeskring zal op 5 maandagavonden van 8 tot 10 plaatsvinden en start op 4 februari. Meer informatie volgt in de komende contactsleutel. Doet u of jij mee? Dan graag even aanmelden via het inschrijfformulier in de hal of per Feiko en Jacqueline Lanting. Van harte aanbevolen uiteraard. Nu zal Nico van Dijk voorbeden voor ons doen, maar daarom voorafgaand wil hij nog graag wat vertellen over de aanstaande Alfa-cursus.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Nico van Dijk. Straks gaan we de voorbeden samen doen. Maar zoals gezegd wil ik eerst even iets kort zeggen over de Alfa-cursus die wij binnenkort gaan beginnen. Namelijk 23 januari om 8 uur 's avonds in het gebouw van de Lichtstadgemeente De Fontein zou een informatieavond zijn. U heeft ook al iets kunnen lezen over de Alfa-cursus in de contactsleutel. Toch even voor mensen voor wie het misschien nieuw is. De Alfa-cursus is een serie van 10 weken, 10 avonden, waarin basisdingen van het christelijk geloof behandeld en besproken worden. Het is ook een hele sociale bijeenkomst, want het begint met een maaltijd, er is veel ruimte voor gesprek. Ik moet zeggen, ideaal om eens iemand uit te nodigen uit je kennissenkring, een collega of iemand die je kent van school of uit de buurt, hè, met wie je wel eens hebt gehad over het geloof. Hè, probeer er echt eens over na te denken of God iemand op je hart geeft wie je hiervoor uit kunt nodigen. Zeer aan te bevelen, ook als je misschien samen met iemand gaat. Hè, je zult echt ervaren dat het heel verrijkend is, ja, om over ons geloof, om over onze Heer te spreken met andere mensen. Zeker aan te bevelen en een oproep aan iedereen om daar eens goed over na te denken. Ook natuurlijk een mooi punt om straks mee te nemen in de voorbeden of God dat wil zegenen. Verder een aantal dingen voor de voorbeden uit de gemeente. Met Wietse de Lange zijn we blij en dankbaar dat de operatie aan de tumor bij zijn oor goed is verlopen. En we zijn ook blij dat Wietse vanmorgen weer in ons midden is. We willen Wietse ook veel beterschap toewensen. Natuurlijk willen we bidden voor de familie van Henk van der Weert en zijn vrouw Teunie voor troost en kracht in deze periode van afscheid. We willen bidden voor Rolf, Rolf Pelleboer, voor zijn aanstaande bezoek aan Felix Kohl. Burkina Faso is een gevaarlijk land geworden met veel geweld. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in veel gebieden. Dus Rolf heeft ons gevraagd om voor hem te bidden, voor een veilige reis, voor een gezegende reis. En we hopen natuurlijk ook op een hele goede ontmoeting met Felix Kohl, die ook zeer verbonden is aan onze gemeente. We willen ook bidden voor een zegen voor zijn werk in Burkina Faso. En we willen natuurlijk ook stilstaan waar dominee vanmorgen ook al over begon. Hè, waar deze week bij veel mensen heel veel los heeft gemaakt. Ook pijn en verdriet bij mensen heeft opgeroepen, maar ook verwarring en vragen. We willen ook daar stilstaan in ons gebed. Mag ik jullie voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, Heere, wat is het een voorrecht om samen op weg te gaan. Om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Heer, dat we kinderen mogen zijn van onze hemelse Vader, door Jezus Christus. En dat niet uit ons, uit onze kracht of uit onze vroomheid, maar door uw genade en door het werk van Jezus Christus. Heer, we willen bidden voor onze hoop op broeders en zusters die misschien deze week weer geraakt zijn en die pijn en verdriet in hun hart ervaren. Voor mensen die worstelen met hun seksuele aard en die te maken hebben gekregen met afwijzing en uitsluiting. Hemelse Vader, we willen bidden of u hen vast wil houden. En we willen bidden, Heere, dat we als kerk en als uw gemeente altijd voor iedereen een veilige plek mogen bieden. En of u ons in ons hart wil geven, uw woorden, Heere Jezus, aanvaard elkaar zoals u ons Heere Jezus ook aanvaard hebt. Heer, en wilt u ons liefde en fijngevoeligheid geven en wijsheid in het omgaan met elkaar. En liefde en fijngevoeligheid die ook mag leiden tot openheid. Openheid om met elkaar te blijven spreken en te luisteren naar uw woord. En dat we ons daarop mogen richten. Lieve Vader, wilt u zijn met de familie van Henk van der Weert. We danken u voor het leven van Henk en willen ook bidden voor Teunie en de familie, voor troost en kracht in deze periode van afscheid, Heer. Blijft u hen nabij. Heer, we zijn dankbaar dat de operatie van Wietse de Lange goed is gelukt en willen ook bidden voor verder herstel en beterschap voor hem. Heer, gaat u ook mee met Rolf, Rolf Pelleboer, op het moment dat hij op bezoek gaat bij onze broeder Felix Kohl in Burkina Faso. Heer, wilt u Rolf en Felix en zijn gezin ook veiligheid geven? En we willen ook bidden voor het werk van Felix, voor zijn ziekenhuis, voor zijn zorg. Heer, en ook als we horen van goede berichten dat ook heel veel mensen daar tot geloof in u komen, Heer Jezus. Dan zijn we heel erg dankbaar voor dit werk en willen we het ook aan u opdragen en er een zegen over bidden. Heer, we willen bidden voor de wijk waarin we als kerkgebouw ook ons bevinden, Heer, de wijk Mensvoort. En als we dan horen over een goed initiatief die aandacht vraagt voor elkaar, voor mensen die in de knel zijn gekomen, dan willen we daar ook van harte voor bidden, Heer. Dat ook op die manier vanuit onze gemeente een zouten zout naar deze wijk mag gaan. Heer, we willen ook bidden voor het werk van de diaconie en voor ons diaconale project Het Hemeltje in Eindhoven. Voor mensen die...